Prachtig dat we met elkaar nu weer de Bijbel mogen openen. Ik ben zo ontzettend blij met dit boek. Ik maak niet altijd van alles en nog wat mee. Ja, natuurlijk wel het gewone leven, maar niet altijd de bijzondere dingen van God. En dan ben ik zo dankbaar dat ik dit boek heb. Zullen we met elkaar de Bijbel openen? En lezen uit Johannes 6. Johannes 6. Het thema voor vanmorgen is, wie volgen wij? Misschien hebt u veel te makkelijk antwoord. Dat zullen we vanmorgen horen. En ik wil nogal een stuk lezen, zelfs nog iets verder dan wat daar staat, namelijk Johannes 6, vers 25 tot en met 59. En omdat dat een enorm stuk is, dacht ik, het is goed om de Bijbellezing niet te saai te maken en om dan te vragen of iemand met mij dit stuk zou willen lezen. Dus ik lees een stuk, een pericoop zeg maar, en dan zou ik aan jou willen vragen, broeder Hans, ja, zou jij dat willen doen? Wij hebben tenslotte in onze opleiding geleerd om, zelfs als we niet er voorbereid zijn, om dan toch uit de Bijbel te kunnen lezen. Maar misschien wil je ook de NBV lezen van mij. Heb jij die ook?
Jazeker.
Oké. Nou, als ik het nou zo doe dat bijvoorbeeld, hè, dat ik begin bij vers 25 tot 30. En jij pakt met die microfoon, die heb ik er al neergelegd, vers 30 tot dat lange stuk tot 41. Dan begin ik waar de Joden. Dan ga ik waar de Joden gaan protesteren. En dan begin jij weer opnieuw als de Joden heftig met elkaar beginnen te discussiëren.
Ja, nou, je geeft me aan.
Ja, oké. We gaan. Ze vonden Jezus aan de overkant van het meer en ze vroegen, Rabbi, wanneer bent u hier gekomen? Jezus zei, waarachtig, ik verzeker u zoekt me niet omdat u tekenen hebt gezien, maar omdat u brood gegeten hebt en verzadigd bent. U moet geen moeite doen voor voedsel dat vergaat, maar voor voedsel dat niet vergaat en eeuwig leven geeft. De mensenzoon zal het u geven. Want de Vader, God zelf, heeft hem die volmacht gegeven. Zij vroegen dan, wat moeten we doen? Hoe doen we wat God wil? Dit moet u voor God doen, zei Jezus. Geloven in hem die hij gezonden heeft, antwoordde Jezus.
Toen vroegen ze, welke wondertekenen kunt u dan verrichten?
Als we iets zien, zullen we in u geloven. Wat kunt u doen? Onze voorouders hebben immers manna in de woestijn gegeten, zoals geschreven staat. Brood uit de hemel heeft hij hun te eten gegeven. Maar Jezus zei, waarachtig, ik verzeker u. Niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader. Hij heeft u het ware brood uit de hemel gegeven. Het brood van God is het brood dat neerdaalt uit de hemel. En dat leven geeft aan de wereld. Geef ons altijd dat brood, Heer, zeiden ze toen. Ik ben het brood dat leven geeft, zei Jezus. Wie bij mij komt, zal geen honger meer hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Maar ik heb u al gezegd dat u niet gelooft. Ook al hebt u me gezien. Iedereen die de Vader mij geeft, zal bij mij komen. En wie bij mij komt, zal ik niet wegsturen, want ik ben niet uit de hemel neergedaald om te doen wat ik wil, maar om te doen wat hij wil die mij gezonden heeft. Dit is de wil van hem die mij gezonden heeft. Dat ik niemand van wie hij mij gegeven heeft verloren laat gaan, maar dat ik hen alle laat opstaan op de laatste dag. Dit wil mijn Vader. Dat iedereen die de Zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft. En dat ik hen op de laatste dag uit de dood zal opwekken.
De Joden begonnen te protesteren, omdat hij zei dat hij het brood was dat uit de hemel was neergedaald. Dit is toch Jezus, de zoon van Jozef? We weten toch wie zijn vader en zijn moeder zijn? Hoe kan hij dan zeggen dat hij uit de hemel is neergedaald? Jezus zei, ik hoor u bezwaren maken. Toch kan niemand bij mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem bij me brengt. En ik zal hem op de laatste dag tot leven wekken. Het staat geschreven in de profeten. Zij zullen allemaal door God onderricht worden. Iedereen die naar de Vader luistert en van hem leert, komt bij mij. Niet dat iemand ooit de Vader gezien heeft. Alleen hij die van de Vader komt, heeft hem gezien. Waarachtig. Ik verzeker u. Wie gelooft, heeft eeuwig leven. Ik ben het brood dat leven geeft. Uw voorouders hebben in de woestijn manna gegeten en toch zijn ze gestorven. Maar dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Wie dit eet, sterft niet. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is nedergedaald. Wanneer iemand dit brood eet, zal hij eeuwig leven. En het brood dat ik zal geven voor het leven van de wereld, is mijn lichaam.
Nu begonnen de Joden heftig met elkaar te discussiëren. Hoe kan die man ons zijn lichaam te eten geven? Daarop zei Jezus: waarachtig, ik verzeker u. Als u het lichaam van de mensen zo niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in u. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en hem zal ik op de laatste dag uit de dood opwekken. Mijn lichaam is het ware voedsel. En mijn bloed is de ware drank. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. De levende Vader heeft mij gezonden. En ik leef door de Vader. Zo zal wie mij eet, leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Het is niet het brood dat uw voorouders aten. Zij zijn gestorven. Maar wie dit brood eet, zal eeuwig leven. Dit alles zei hij in de synagoge van Capernaum, toen hij daar onderricht gaf.
Hans, hartelijk bedankt.
Graag gedaan. De preek doe je alleen, neem ik aan.
Nou, dat kunnen we ook wel samen doen.
Ik heb jij een beetje
voorbereid. Ik leg hem wel daar neer, want hij blijft aanstaan. Wie volgen wij? Als lied na de preek zingen we straks staande opwekking 245. Hier in uw heiligdom, dicht bij de troon, vraagt uw aanwezigheid ons stil te zijn. En er is een studie bij deze preek met als titel: geloven in Jezus is nooit vanzelfsprekend. En die ligt op de lectuurbalie. Gemeente van onze Jezus Christus, broeders en zusters, jonge mensen, vrienden, gasten, tieners. En u die later naar deze preek zult luisteren via internet. Kan ook allemaal nog. Het zal je maar gebeuren dat je ziet hoe een ernstig ziek jongetje opeens rustig van zijn bed opstaat. Omdat de koorts plotseling is verdwenen. En later ook blijkt dat hij helemaal gezond geworden is. En er is niemand bij hem geweest om met hem te bidden. Het zal je overkomen dat iemand met een blij gezicht langs je heen loopt, van wie jij weet dat hij al zijn hele leven verlamd is. Werkelijk heel bijzonder allemaal, wat de Joden in de tijd van Jezus meemaakten. Deze en nog veel meer vreemde gebeurtenissen blijken direct verband te houden met die prekende rabbi Jezus van Nazareth. Gewoon een man die je aan kunt raken, die je kunt zien. Het lijkt wel of de woorden van deze man een rijkwijde hebben die veel verder gaat dan ons verstand kan vatten. Wie is hij toch? Wat moet ik met alles wat ik van hem zie en van hem hoor? Dat is wat de Joden beleefden. Wat moet je toch met deze mens? Hij zegt, je zult het meemaken. Dat er brood aan duizenden mensen om jou heen uitgedeeld wordt. En ook aan jouzelf. Brood dat uit een mandje komt en vis dat uit een mandje komt, dat in zijn handen is. Daar, uit de handen van die rabbi komt het. De mensen noemen hem al een profeet. En ze willen hem zelfs koning maken. En dat is heel begrijpelijk, want dan zal er nooit meer honger in Israël behoeven te zijn. Op die manier hoef je maar een mandje vol brood te hebben en een paar visjes. En dan kan het hele volk gevoed worden, nietwaar? Daar kon onder koning Jozef nog eens een puntje aan zuigen. Die was jaren bezig. Kijk, zo'n koning willen ze. En Jezus krijgt de aandacht van een wonderdoener. Van een idool. Zou hij daarvan gecharmeerd zijn? Zoals dat vroeger nogal eens gebeurde en ook nu. Zou hij daarvan gecharmeerd zijn? Nee. Want ondertussen heeft Jezus zich al teruggetrokken het bergland in. Helemaal alleen. De discipelen maken die nacht een drama mee. Ze gaan op zijn verzoek zonder Jezus in een vissersbootje naar de overkant van het meer. Terug naar hun dorp. En dan begint het terwijl ze op het water zijn te stormen. In het duister van de nacht en in de hevigheid van de stormwind neemt de angst groteske vormen aan. Groteske protosties, ze worden bang, doodsbang. En dan opeens zien ze een menselijk gedaante over het water naar hen toe komen lopen. Spookbeelden. En hoe dichter het komt, hoe angstiger ze worden, hoe groter hun vrees. En dan klinkt. Ondanks het gieren van de wind, een bekende stem over het water. Ik ben het. Wees niet bevreesd. Op water lopen kan natuurlijk niet. Of het nu stormt of niet. Het is hun meester. Het is hun Heer. Het is Jezus. Waar ze elke dag mee verkeren. Die ze alsmaar achterna gaan. De discipelen. Het is de Heere Jezus. Wiens aanwezigheid nou juist die 12 intieme vrienden hen leert staan met beide benen vast op de grond. Dat is wat Jezus in hun leven uitwerkt. En nu staat hij op het water. Vreemd. Vreemd allemaal. Tegendraads. De nieuwe dag breekt aan. De mensen die het brood en de vis van Jezus hadden gegeten, gaan naarstig op zoek naar hun weldoener. Er gaat een gerucht dat hij aan de overkant van het meer in het dorpje Capernaum, of Cafarnaum zoals de nieuwe vertaling zegt, zijn zou. Dat is daar waar hij woont, waar hij op dat moment thuis hoort. Dan maar met z'n allen naar het overkant, naar de overkant van de zee staat er, van het meer. Ja, maar dat is zo makkelijk niet, want er zijn natuurlijk maar een paar bootjes. Dus een aantal gaan per boot en anderen gaan het hele meer rond. Achter Jezus aan. Want ze willen het tastbare leven. Ze willen eten en drinken. Ze willen de wonderen zien. Ze willen veiligheid en zekerheid voor hun leven. Ze willen iemand die desnoods de Romeinen aan kan en kan verdrijven. Een grote schare volgt Jezus, lazen we. Een beetje sensationeel ingestelde mensen, die houden van het spectaculaire, van het buitengewone, maar wel een schare die Jezus volgt en hem zoekt. Ze lopen en ze varen van de ene kant van het meer naar de andere, en als je de geschiedenis van Jezus kent, als maar door. Dan hierheen, dan daarheen. Ze volgen Jezus. Hem achterna. En als ze hem dan gevonden hebben, dan krijgen ze een lange preek te horen. Een soort bijbelstudie uit het vroegere leven van het oude verbondsvolk Israël. Over het manna in de woestijn. Nee, geen wonderen vandaag. Maar woorden. Sterker nog, schokkende woorden. Want wat zegt deze Jezus niet over zichzelf? Hij zegt, niet Mozes gaf jullie voorvaderen het brood uit de hemel, maar mijn vader deed dat. U en ik, wij kunnen niet meer begrijpen wat een schok dat in die mensen die daar voor hem zaten gegeven moet hebben. Mijn vader deed dat. Het brood van God geeft leven, zegt Jezus, aan de wereld. Wat? De wereld? Aan Israël. Aan ons volk. Ons volk. Aan de wereld, zegt Jezus. Eerst begrijpen ze het nog niet goed en denken ze voortdurend nog aan dat brood van gisteren en die visjes van gisteren die uit zijn handen kwamen. Daarom zeggen ze, geef ons altijd dat brood, Heer. Geef ons altijd dat brood, daar komen we voor. Maar dan komt het. Ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald en dat leven geeft, zei Jezus. Wie bij mij komt, zal geen honger meer hebben en wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Maar ik heb jullie al gezegd dat je niet gelooft, ook al hebben jullie mijn leven gezien. Dit wil God, mijn Vader, dat iedereen die in mij de Zoon ziet en in mij gelooft, eeuwig leven heeft. De mensen horen het verbijsterd aan. Dit wil mijn Vader. Jezus nedergedaald uit de hemel. We kennen toch zijn vader, Jozef. We kennen zijn moeder, Maria. Waar praat die man over? Jezus noemt God zijn Vader, zichzelf de Zoon van God. U en ik, wij zijn zo christelijk dat wij niets meer begrijpen van wat hier staat. De schok voelen wij niet aan. Ik wil het niet eens voor gaan doen om een of andere schok bij u te bewerkstelligen. Om te begrijpen waar het om gaat, want wij lezen gewoon de Bijbel. En dat is meer dan genoeg. Maar dit heeft hen diep geraakt. Neem me niet kwalijk. God je vader noemen, dat is onverteerbaar voor een Jood. Dat is godslasterlijk. De Joden krijgen het benauwd van die woorden van Jezus en ze protesteren heftig, hebben we gelezen. Zoals de schare alsmaar uit is op de wondertekenen, zo raken de Joden er volkomen van overtuigd dat deze stem tot zwijgen moet worden gebracht. Maar wel de stem van de man die ze alsmaar achterna lopen. Golgotha is nog niet ver, is nog ver, het is nog niet dichtbij, Golgotha. Maar als je deze geschiedenis in Johannes 6 leest, dan wordt het onvermijdelijk duidelijk, er ontstaat fors gemor en tegenstand onder die mensen die zo enthousiast Jezus overal achterna lopen. En bij de Joden zal het uiteindelijk uitlopen daarop dat ze Jezus ter dood willen brengen. En vreemd genoeg is de belangrijkste reden achter dit alles dat Jezus zelf niets liever wil dan zijn leven geven. Hoe anders kan een mens zijn vlees te eten geven en zijn bloed te drinken geven dan dat hij sterft? En dat is nou weer precies waar de discipelen, die intimi, de grootst mogelijke moeite mee hebben. Kijk, volgeling zijn van een begaafde, passievolle spreker, van een profeet die misschien nog wel eens koning kan worden ook. Dat is toch heel wat anders dan iemand achterna lopen die lijkt uit te zijn op zijn eigen ondergang. Er ontstaat een enorme hoeveelheid geroezemoes onder de mensen. Gemopper over Jezus onbegrijpelijke en ergerniswekkende woorden. En terwijl de Joden nog steeds heftig onder elkaar discussiëren over hoe nou iemand zijn leven en zijn lichaam te eten kan geven en zijn bloed te drinken kan geven, gaat Jezus door met zijn onderwijs. En het wordt alsmaar radicaler. Broeders en zusters en jonge mensen, wat hebben jullie gedacht toen Hans en ik dit uit de Bijbel lazen? Wat ging er in jullie hoofd om bij het voorlezen van vers 53 tot 59. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en hem of haar zal ik op de laatste dag uit de dood opwekken. Mijn lichaam is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik blijf in hem. Waar gaat het hier over? Jezus lichaam eten en zijn bloed drinken. Bar en boos om aan zoiets te denken. Onverteerbare en ergerlijke praat. Wie kan hier naar luisteren? Ja, hoe zit het nou met ons? Zijn wij wel in staat om te begrijpen waarover het hier gaat? Dit is uiteraard beeldspraak. En het gaat natuurlijk niet over kannibalisme. Met deze beelden geeft Jezus op overdrachtelijke wijze aan dat ieder die niet in geloofsvertrouwen tot hem komt en in volle levensgemeenschap met hem verbonden blijft, dat zo iemand geen blijvend leven in zich heeft. Het werkwoord dat Jezus hier voor eten gebruikt, ieder die mijn lichaam eet, heeft veel meer van doen met het kauwen van voedsel. En daarmee ligt de nadruk niet zozeer op het eten zelf, dus zeg maar niet op het tastbare brood en de vis van gisteren, maar op het bewuste tot je nemen en in geloof één worden en blijven met Jezus leven. Het gaat erom dat wie gelooft zich steeds weer blijft voeden met Jezus en met alles waar hij voor staat. Alles. Alleen zo kan je de volle realiteit van het christelijk geloof ervaren. En Jezus heeft het duidelijk over zijn dood, over zijn lijden. Het gaat Jezus hier niet om allerlei spontane reacties van mensen die ontstaan vanwege zijn wonderen. Zijn wonderen zijn tekenen. Van waar het werkelijk om gaat. Het gaat om het leven uit geloof. Dat zich blijvend voedt. Met alles wat Jezus zelf is en geeft. Maar als zijn volgelingen dit horen, weet je wat er dan gebeurt? Dan verwerpen zij hem. En ze volgen hem niet meer. Ze hebben er genoeg van. Als dit nou die wonderdoende Jezus is. Genoeg. Dit is een boodschap waarvan ze zeggen, die is te hard. Wie kan het vatten? Dit willen ze niet. Dit willen ze niet. Hoe komt dat? Dat dat in hun hart ontstaat. Ten diepste omdat ze een verkeerd beeld van Jezus hebben. Broeders en zusters, hoe zit dat nou met ons? Zouden wij ook een verkeerd beeld, zouden wij ook verkeerd zicht op Jezus kunnen hebben? Net als de scharen in Jezus' tijd vragen velen vandaag de dag nog om een wonderteken. Om weer iets groots, weer iets spectaculairs. Iets dat ons, ja vooral ons die geloven, goed doet. Dat er een wereld verloren gaat en schuld. Nou ja, daar is Jezus voor gestorven en daar zijn de zendelingen mee bezig. Als wij maar spektakel meemaken. Ik hoorde het pas iemand noemen een hemelsfeestje. Als wij maar iets groots zien gebeuren. Iemand zegt, ja maar dat, broeder Hans, dat is nou juist pas een getuigenis. Als er is heel iets bijzonders gebeurd, wat je niet elke dag meemaakt, iets indrukwekkends. Daar komen mensen van tot geloof. Ja, tot dit geloof waar deze Joden ook mee bezig waren. Waar Jezus ze hier krachtig van terugwijst. Dat geloof waardoor ze, als het niet werkt zoals zij denkt dat het werken moet, Jezus verwerpen. Uit teleurstelling Jezus verwerpen. Dat geloof. Net als in Johannes 6. Daar zelfs tot 2 keer toe vraagt Jezus ook ons om eenvoudig geloofsvertrouwen. Kunnen wij dat opbrengen, broeders en zusters, u die al lang in de regenboog zit en nog maar net, kunnen wij dat opbrengen? Alleen maar geloven, ook al zouden we niets groots en wonderlijks van God meer zien. Als u nou eens weinig van God zou ervaren, zou jij dan nog genoeg hebben aan de Bijbel? Wat gaat er nou allemaal in uw hoofd om? Nou, hetzelfde als wat er bij die mensen daar omging waarschijnlijk. Dit zijn moeilijke woorden. Maar toch is dit de vraag van vanmorgen, in deze preek. Wie volgen wij? Een zelfbedachte, zelfgemaakte Jezus? Jezus de wonderdoener? Of de Zoon van God, wiens dood ons leven geworden is? Want dat is naar de woorden van Jezus bepaald niet hetzelfde. Broeders en zusters en jonge mensen, laten wij onszelf eens afvragen of wij wel innerlijk stil genoeg kunnen worden om deze stem van Jezus, zoals die hier in Johannes 6, de stem van God eigenlijk, die uit Jezus' mond tot ons komt, om die te horen. Er is veel geroezemoes op het kerkelijk en evangelisch erf. De een zegt, je moet in deze kerk zijn, want dit is de kerk. De ander zegt, nee, je moet daar zijn. Wij zijn de kerk. De een zegt, je moet daarheen, want daar gebeurt het. En de ander zegt, nee, daar is God pas echt aan het werk. Daar moet je heen, anders maak je het niet mee. En de boodschap van vanmorgen is, laten wij goed op de stem van God letten, die hier uit de mond van Jezus spreekt, in Johannes 6. Dit is vooral voor jou van belang, als je hier zit en als het in jouw leven moeilijk wordt. Dit is vooral van jou van belang als het een opgave voor je is om te leven of zelfs een zware last. De gewone dingen van elke dag. Het is voor jou van belang als je eens geen wonder zou ervaren. En voort moet met zoals het is. Ons heil, onze redding en ons geestelijk leven, het is alleen gelegen in Jezus' overgave voor ons in de dood. En mijn vraag vanmorgen is dat voor u genoeg? Om te leven van genadebrood. Het was de Joden niet genoeg. Ze murmureerden. Ze hadden allerlei gedachten. En ik kan de uwe ook bedenken. Ik heb ze misschien al wel eens gehoord. Maar de vraag van dit Bijbelgedeelte is, die ik net gesteld heb, is het u genoeg om van genadebrood te leven? Jezus vraagt om eenvoudig, maar durend geloof. En hij zegt het zelfs zo in vers 40. Dit is de wil van mijn Vader. Dus als u nou weten wat, wat de wil van God met deze preek in uw leven is, zegt Jezus het zelf. Dit is de wil van God. Dat iedereen die de Zoon aandachtig ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft. En dat ik hen zal opwekken uit de dood. Op de laatste dag. Broeder en zuster, u en jij die gelooft, Jezus bewaart dat leven van jou. Jezus bewaart uw leven. Zelfs door de dood heen. Daarom richt je oog toch op Jezus, op de Christus der Schriften. Op Jezus alleen. Richt je oog toch op Jezus en zie op naar zijn heerlijk gelaat. En al het aardse, dat wordt dan wonderlijk vaag als je zelf daardoor in zijn glorielicht staat. Richt je oog op Jezus alleen en volg hem. Amen. Volgende week gaan we verder met dit Bijbelgedeelte en dan gaan we naar die prachtige belijdenis van Petrus. Ik wil met u bidden. Stormen deed het Heere in de harten van de Joden toen u deze woorden sprak. Wat zal het niet allemaal in deze harten hier van de regenbogers geven? We zullen Hans Bette eens duidelijk maken hoe het nou echt zit. Maar ik bid, Heer Jezus Christus, dat wij deze boodschap uit de Bijbel, die u zo langdurig en zo alsmaar weer, we hebben het vanmorgen gelezen, onder onze aandacht brengt. Wat een lang stuk over het eten van uw lichaam en het drinken van uw bloed, waarmee we heel gemakkelijk ook weer aan het avondmaal alleen kunnen denken, maar dit gaat veel verder. Heere, leer ons dit beseffen, dat het leven in dit ondermaanse volgen is. En dat wij niet meer zijn dan de Meester. Raak ons aan, Heere, anders zullen we dit nooit geloven. Werk met uw Heilige Geest onder ons, Heere, anders is dit voor ons een harde boodschap. En hebben we er allerlei verhalen bij. Maar begrijpen we niet, Heere God, waar het u met mijn leven, met ons leven nou echt om gaat. Breng ons in de stilte, Heere, om het diep te vatten. Werk aan ons eigen hart. Werk aan het hart van mijn broeder en mijn zuster, Heere. Werk aan mijn hart. Dat ik van genade brood leer leven om Jezus wil alleen. Amen.